Welkom bij onze podcast Grensverleggend in Flex. Mijn naam is Drean en ik zit hier met mijn compagnon Egbert. We komen in gesprek met ondernemers uit onze wereld en achterhalen hoe dat zij hun grenzen hebben verlegd. Welkom bij een nieuwe opname van onze podcast Grensverleggen in Flex. We hebben een gast, daar hebben we een aantal standaard vragen voor. Die gaan we kort doorlopen en daarna kijken we of we een haakje hebben om verder te gaan. Dus ik zeg, hoe heet je?
Ja, mijn naam is Bart Legiersen. Ik ben de eindverantwoordelijke voor de groep People21. Waar onder andere Stipt Quality en DDD uitzendbureau toe behoren.
Wat vind je het leukste eigenlijk aan ondernemen?
Het samenwerken met de mensen, met onze opdrachtgevers, met onze leveranciers. Vooral Plan for Flex natuurlijk, hè, daarin. En dat met z'n allen een stapje verder brengen. Dat vind ik het leukste aan het ondernemen. Kijken hoe we met z'n allen elke keer een stap verder komen.
Heb je iemand die die als inspiratie kan zien?
Ja, zeker. Heel veel inspiratiebronnen of heel veel mensen die inspiratie brengen van concurrenten, van collega's. Maar natuurlijk ook hyper succesvolle mensen zoals een Elon Musk. Hè. Ongelooflijk knap wat zo iemand achter elkaar gedaan krijgt. Maar ik kan inspiratie halen uit heel veel mensen. Uit mijn collega's, uit grotere ondernemers, maar ook uit jullie. Zoals jullie soms jullie zaken voeren en inspiratievol voor mij kunnen zijn. Dus wat dat betreft veel inspiratoren. Ja.
Als ik heb hier een stapeltje boeken voor ons liggen. Als jij nou zegt van, welk boek moet je absoluut gelezen hebben of moet daartussen liggen?
Ik lees nu toevallig een heel mooi boek. Het heet Never Split the Difference van Chris Voss. Gaat over onderhandelen. En dan vooral de psychologie erachter. Mega interessant. Echte aanrader om een keer te lezen.
Dank je, ik ken hem niet, Egbert.
Ik ken hem ook niet. Ik ben geen boeklezer. Hè? Okay. Dus ik doe het uit de ervaring.
Ik hoorde toevallig dat hij er ook in Nederlands is. Dus
goed, heb ik liever. Okay. Dat scheelt al heel stuk.
Dank je wel, Bart. En de laatste korte vraag. Welke grens heb jij onlangs verlegd?
Ja, we verleggen een hoop grenzen, denk ik. Maar zeker in de veranderende markt zijn we met elkaar toch opnieuw aan het kijken hoe we deze markt het hoofd bieden en hoe we dat op zo slim als mogelijke wijze doen. En moeten we elkaar toch constant weer uit blijven dagen om daar het meest slimme in te blijven doen. Dus dat is denk ik de laatste grens die wij wel aan het verleggen zijn. De grenzen die wij aan het verleggen zijn.
En dan dan zeg je van, je wil eigenlijk slimmer ondernemen dan je concurrenten.
Ja.
Oké. Okay.
Nou, dat proberen wij ook, Drean. Ja, dat doen we allemaal samen natuurlijk.
Zeker, ja, absoluut.
Okay, ja, dat proberen we zeker. Ik weet zeker dat we daar nog eventjes op terugkomen. Eerst wat uitgebreide kennis maken, Bart. People21, kun je daar iets meer over vertellen?
People21 bestaat sinds 2019. Wij zijn een uitzendgroep die is ontstaan vanuit een samensmelting van Stipt Uitzendbureau, wat al sinds 1995 bestaat, al lang bestaat. En Quality Uitzendbureau, die uiteindelijk door mij samen met de hele groep uit België, een Belgische investeerder, is overgenomen.
En wat is jouw rol dan bij People21?
Ja, ik ben de eindverantwoordelijke voor de hele groep. Dus wij hebben in 2019 zijn we Stipt, daar kom ik, dat is de stal waar ik van origine vandaan kom. Die groep hebben we overgenomen. En in 2020 hebben we DDD-personeel daaraan toegevoegd. En ik ben verantwoordelijk voor die hele groep.
Oké, okay, nou. Volgens mij best wel succesvol al op jonge leeftijd.
Het is allemaal relatief, hè?
Ja, zo is het. Hè?
We hadden het net over Elon Musk. Als je dan hem vraagt, vindt hij denk ik wel meevallen. Maar,
ik vind altijd precies wat jij zegt. Kijk naar de inspiratie om je heen. Kijk naar de andere mensen. En ik kan persoonlijk heel erg genieten als ons bedrijf groeit. Van de mensen, met alles wat er gebeurt, wat erbij komt, extra komt. Ik zeg altijd zo, we zijn met 30 man. En wat die 30 personen voor mij kunnen betekenen, kan ik nooit alleen voor hun betekenen. Dus we groeien met z'n allen.
Ja, en dat is waar we het net over hadden. Hè. Daar geniet ik ook het meest van. Als je ziet, we hebben denk ik zo'n 80 tot 100 man zeg maar, aan vast personeel. Even afhankelijk van hoe je het bekijkt, ook qua chauffeurs en buitenland en dat soort zaken. Maar als je ziet wat voor machtige prestaties daar worden neergezet, dat kan je in je eentje sowieso niet. En dat is geniet om te zien dat daar zoveel meer uitkomt dan dat je had kunnen bedenken, laat ik het zo maar zeggen.
Ja. Jij probeert de mensen van de werkvloer denk ik ook te stimuleren. Of hoe doen jullie dat?
Wat bedoel je even?
De stimuleren. Normaal bij veel bedrijven zitten mensen in een bepaald keurslijf. Hè. Dit is jouw vakje. Je mag niet buiten jouw vakje denken. Ik heb het gevoel bij jou dat mensen meer ruimte krijgen dan in de functies. Soms.
Ja, het woord wat daarbij past, hè, als we het hebben over werkgeluk, is in mijn optiek autonomie. En autonomie voert bij ons denk ik wel redelijk de boventoon. We gaan uit van de expertise van mensen en we gaan het dadelijk volgens mij nog veel meer over werkgeluk hebben. Maar autonomie is wel iets waar, waar wij goed op gaan, waar ik goed op ga.
Ja. Ja. Jij gelooft in de mensen.
Ja, ja zeker. Ja. Als je daar de juiste voorwaarden voor schept, geloof ik dat er veel meer in mensen zit dan dat er in bepaalde situaties uit kan komen.
Ja, als je het vergelijkt met 30 jaar geleden, ik ben nog de oude stempel, hè, dus zei de baas hoe het precies moest. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat het juist andersom is. Met z'n allen kunnen we iets veel mooiers maken. En daar zie je een heel duidelijke shift. De verandering is nu gaande, denk ik.
Ja. Ik geloof erin dat los van of dan autonomie de oplossing is, hoor. Maar ik geloof erin dat er mensen zijn die op een specifieke functie, en dat heeft dus niks met de waarde van de mens zelf te maken, maar die op een specifieke functie nooit succesvol zullen worden. Ik geloof erin dat er mensen zijn die dan op een functie terechtkomen die daar altijd, ongeacht welke voorwaarden die ook aan geeft, altijd succesvol zijn. En je hebt de mensen die daar dan tussenin zitten, die in die functie met de juiste voorwaarden wel succesvol kunnen zijn en zonder de juiste voorwaarden niet succesvol zijn. Dat is de groep die je wil beïnvloeden. Hè. De groep die je eigenlijk nooit succesvol gaat krijgen, daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. En de mensen die er altijd succesvol zullen zijn, daar hoef je eigenlijk ook niet zoveel mee. Maar dat zijn meestal mensen die doorgroeien. Maar het is vooral dat groepje daartussenin. Ja, hoe zorg je nou dat die de juiste voorwaarden hebben om te kunnen groeien en het maximale uit zichzelf te kunnen halen?
Ja, want je vaak ziet mensen die proberen onder het maaiveld te blijven, terwijl er veel meer in zit. Wat je zegt en dan probeer je te stimuleren om boven het maaiveld uit te komen.
We gaan dadelijk nog veel meer over hebben, denk ik. Maar dat ligt ook wel aan een basale mate van psychologische veiligheid. Of iemand überhaupt boven het maaiveld uit durft te komen. Hè. Is er intern een cultuur van afrekenen? Of is er intern een cultuur van belonen en dan niet zozeer in geld, hè, maar belonen in de zin van goed dat je initiatief toont. Ja. Is denk ik even niet het juiste, maar wellicht als we het zo doen, dat het dan wel het juiste is.
Ja, zeker. Als je dan kijkt naar het creëren van vrijheid of het stimuleren van die mens, hoe zie jij dat dan? Of wat voor ruimte geef je dan bij People21 daarvoor?
Als we het hebben over het geven van ruimte, denk ik eigenlijk op een manier zonder grenzen. Want ik ga ervan uit dat als iemand bij ons werkt, dat iedereen maar één doel heeft. En dat is namelijk het beste voor People21. Ja, dan, als dat je aanname is, hoef je eigenlijk überhaupt geen grens op te leggen. Er zijn alleen een aantal zaken die wellicht niet handig zijn om iemand daar vrijheid in te geven. Omdat als iemand bedenkt van het lijkt me een goed idee om dat hotel te kopen. Nou, dat kost 10 miljoen. Ja, goed, dan moet er wel iemand meedenken van is daar voldoende liquiditeit voor? Past dat ons nou net helemaal? Maar als je het dan hebt over die vrijheid en als we het hebben over werkgeluk, dan denk ik dat iemand daar bijna ongelimiteerde vrijheid in moet krijgen, het alleen wel af zou moeten stemmen met iemand die daar de relevante feiten en omstandigheden van kan beoordelen om die stap te nemen.
Ja, dat klopt. Maar jij hebt denk ik, want hoe zie je dat bijvoorbeeld, praktisch voorbeeld, uitzendkrachten. Hoe zie je dat, het stimuleren van uitzendkrachten? Hoe zie je dat?
Kijk, om te weten hoe je iemand moet stimuleren, moet je weten wat er toe doet. Ja. Daar begint het mee. En ik denk dat daar bij ons ook, daar hebben we veel tijd in gestopt en nog steeds heel veel te winnen is. En om te weten hoe je mensen dan stimuleert, moet je eerst gaan onderzoeken van wat doet er nu toe? Wat vinden die mensen eigenlijk belangrijk? En is dat voor alle uitzendkrachten hetzelfde? Of is dat voor uitzendkrachten die in onze huisvesting wonen misschien wel anders dan voor mensen die niet in onze huisvesting wonen? En is dat voor mensen die wellicht wat hoger opgeleid zijn weer anders dan voor mensen die lager opgeleid zijn? Dus om dan te bedenken van hoe stimuleer je die mensen of eigenlijk hoe motiveer je die mensen? Hoe hou je vanuit de gedachte dat iemand in die middengroep zit? Hoe zorg je dan dat iemand daarbij zo goed als mogelijk een groep uitkomt? Daarvoor moet je die inzichten hebben. En die inzichten, daar proberen wij best veel tijd in te stoppen.
Hoe krijg je die inzichten? Hoe doe jij dat dan?
En is dat het inzicht dan van een bepaalde mate van tevredenheid of zo? Of waar doe je dan op?
Ja. Kijk, in de basis meet je dat in mijn optiek. Of hoe wij het doen, laat ik het zo zeggen, met een medewerker net promoter score. Als je aan iemand zou vragen, dat is wat een net promoter score is, google het, dan vraag je iemand hoe waarschijnlijk is het dat je ons bedrijf aan zal bevelen bij andere vrienden en kennissen om bij ons te komen werken. Geeft iemand daar een 9 of een 10, dan maakt dat iemand een promoter. En goed, nou, even heel de NPS te laten voor wat het is hoor. Maar of is iemand een neutral of is iemand een detractor? En hoe hoger je NPS score, hoe waarschijnlijker het dus is dat je naar de toekomst toe, dat die mensen anderen aan gaan bevelen. En dat is over het algemeen onze beste manier van recruitment. Dat mensen op basis van aanbeveling bij ons komen. Nou, goed, en dat zegt dus iets over hoe tevreden iemand is. Het zegt niet alles over hoe tevreden iemand is, maar het zegt in ieder geval hoe waarschijnlijk het is dat iemand een referent gaat worden voor een nieuwe medewerker. En dus, hoe hoger je medewerker NPS-scoren, ja, hoe beter het eigenlijk gaat met je onderneming.
Hoe doe je dat in de praktijk dan? Je gaat toch niet naar uit zijn kracht toe, was jouw getalletje?
Nee. Hey, daar zoek je dan een gestructureerde manier voor om dat te vragen. Hè. Dus wij doen dat ook. Wij nemen surveys af bij onze mensen. Gestructureerd, dus periodiek. Na 2 weken, na 3 maanden, na 1 jaar. En daar vragen we aan de mensen van ja, oké, wat vind je nu eigenlijk van ons? Wat vind je van ons? Ben je een promotor voor ons? Maar ook wat vind je van ons in de communicatie? Wat vind je van de uitleg over je loonstrook? Wat vind je van het salaris? Maar ook hoe vind je het bij ons opdrachtgever? En daardoor halen we ook heel veel informatie op wat ze vinden bij die opdrachtgever. Vinden ze, hoe was de onboarding bij die opdrachtgever? Hoe was de onboarding bij ons uiteraard ook? Maar hoe word je begeleid? Krijg je alle middelen die nodig zijn om je werk goed uit te voeren? En op basis daarvan kunnen we daar iets over zeggen. En kunnen we ook zorgen dat iemand wel een promotor wordt bij ons. Of dat iemand geen promotor is. Nou, en als je het dan hebt over hoe stimuleer je die medewerkers. Ja, dan is het belangrijk om die data op te halen. En op basis van die data, ja, daar conclusies aan te gaan verbinden en dat te gaan implementeren in je bedrijf. En dat is ook nog wel heel complex hoor, om die data goed te
interpreteren.
En om die data, zeg maar, je organisatie verder in te krijgen.
Maar het onderzoek krijgt iedereen. Dus jij neemt het onderzoek persoonlijk af. Het is niet een linkje krijg je. Tegenwoordig heb je overal tevredenheidsscore. Dan moet je een paar linkjes zetten.
Beide. Dus de tevredenheidsscore zoals iedereen die kent. Als je wegloopt bij een restaurant of een winkel waar je hebt gereserveerd, krijg je altijd hoe vond je het bij ons? Dat doen we. Maar we nemen ze ook nog persoonlijk af.
Ja. Want ik geloof meer in het persoonlijke als alleen het vinkje zetten omdat ik een linkje heb gehad.
Ja, nee, uiteraard. Hè. Kijk, het is geen vinkje, het is wel iets uitgebreider dan dat. Waarbij we in ieder geval ook aan de mensen proberen aan te geven dat het echt wel informatie is waar we iets mee doen. En we zien toch wel behoorlijke resultaten. Volgens mij hebben we inmiddels meer dan 1500 responses, zeg maar, op de enquêtes die we hebben uitgestuurd. Maar daarnaast ook het persoonlijke stuk. Alleen dan is het wel weer lastig om zo'n diepte-interview goed vast te leggen en ook weer terug opnieuw te interpreteren, zeg maar, als data om daar iets mee te kunnen. En waar je altijd op moet blijven letten dat een uitzondering natuurlijk niet iets is waar je voor je hele groep aan mensen iets aan moet doen.
Hoe is de reactie van die medewerker? Als je vraagt van, hey, ik heb hier een paar vragen voor je, wil je daaraan meewerken?
Bedoel je dan de persoonlijke versie of de digitale?
Ja, beginnen met de digitale. Kijk, als ik een wegloop in een restaurant, dan zie ik 9 van de 10 keer zie ik dat ook al staan. En ik heb altijd 2 momenten dat het ingevuld wordt. Of het is heel goed, of het is heel slecht.
Ja.
Maar alles in het midden, ja, dat doe je niet. Maar ja, je moet eigenlijk wel weten wat alles in het midden zit bij de organisatie. Want anders mis je dat stuk.
Nee. Uiteraard probeer je altijd te kijken naar de maximale conversie van de berichten die je uitstuurt versus het aantal wat je terugkrijgt. Hè. Je probeert zo'n hoog mogelijk conversie erop te halen om zoveel mogelijk informatie binnen te krijgen. Wel zien we dat we nu, zeg ik even uit mijn hoofd hoor, vergeef me, maar op zo'n 39% aan conversie zitten van wat we uitsturen, dat we ook terugkrijgen. Dus dat vind ik vrij hoog.
Van de digitale. Dus
van de digitale.
Mensen vrijwillig invullen.
Nee, dat is hoog. Dus niet het aantal mensen dat we vragen wil je meedoen. Nee, ik heb er geen zin in. Maar nee, uitgestuurd. Dus dat is, ik vind dat ook vrij hoog. Wat betekent dat we wel een redelijk representatieve groep van informatie hebben. Waarbij we er dan vanuit kunnen gaan dat iedereen die inderdaad het helemaal niks vindt, er wat over zegt. En iedereen die eigenlijk super enthousiast en een promotor is, die er wat over zegt. En dat, ja, dat je die middengroep, ja, dat zou best kunnen, dat je die aan informatie dan mist.
Ja, ik denk dat die middengroep, de eentjes en de negers, kleiner zijn dan die 39%. Dus ik denk zeker dat je een deel van de middengroep wel raakt.
Nee, uiteraard. Zeker, ja. Zeker.
En heb je, als dat zo belangrijk is voor de organisatie, dan een bepaalde visie die je dan nastreeft van, nou ja, ik wil eigenlijk zorgen dat die net promotorscore echt maximaal is, want het zegt zoveel over de toekomst. Is dat iets wat je in het dagelijks ondernemen ook altijd toepast?
De net promotorscore zegt iets over onze toekomst. Als je kijkt naar je resultaten, wat eigenlijk iedere ondernemer doet, of je nou in de IT uit zijn branche of waar dan ook zit, iedereen kijkt graag naar zijn winst- en verliesrekening, naar zijn P&L. Maar dat zegt iets over wat er afgelopen maand, afgelopen jaar, afgelopen kwartaal is gebeurd. En om dat dan te voorspellen, zou je iets kunnen zeggen van ja, oké, hoeveel business doen we vandaag de dag en wat zien we dan doorlopen? Maar je tevredenheid van je klanten doet ertoe. Maar je tevredenheid van je mensen in het kader van het uitzendbureau doet er misschien nog wel meer toe. Dus in de basis zou je kunnen zeggen, ja, hoe hoger vandaag de dag mijn NPS-score is, hoe waarschijnlijker het is dat ik komende maand, volgend jaar, over 10 jaar nog besta. Je winst- en verliesrekening zegt daar eigenlijk niet zoveel over.
Nee, het verleden.
Ja, dus het verleden. Ja. En dus als je een toekomstvoorspellende waarde zou willen hebben, ja, dan zegt zo'n NPS, die zegt er wel iets over. En tuurlijk kan dat ook weer zo switchen. Is het zo dat op het moment dat jouw mensen allemaal beginnen te schreeuwen tegen de uitzendkrachten, dan en daar heel onaardig tegen gaan doen, dat ook weer zo weg is. Ja. Maar dat zegt iets over de toekomst. Hè? En ook over wel de waarschijnlijkheid over hoe jouw onderneming met jouw mensen omgaat.
Ja, en ik denk ook dat je er continu mee bezig moet zijn. Het is niet iets, ik doe het nu en ik laat een half jaar rusten en ik ga dan maar een keer kijken. Ik denk dat jij continu ook bezig bent, hoe kan ik het verbeteren? En het zijn de kleine punten. Ja. Het zijn nooit geen grote dingen.
Nee, klopt. Dit zit absoluut in de details. Hè? En het grappige is, hoe meer je hiermee aan het werk gaat, hoe meer je realiseert dat je hier nooit klaar mee bent.
Ja. Nee, ik denk dat het wel ook een visie is die we steeds meer in het dagelijks ondernemen terugzien, dat je veel meer stuurt vanuit de operatie dan vanuit de administratie.
Ja, zeker. Ja, zeker. Begrijp me goed, hè. Zonder administratie, zeker een uitzendbureau, je kunt niet meer zonder, hè, zonder legal, zonder kwalitatieve administratie. Moet absoluut goed geregeld zijn. Maar zonder de business, zit daar een hele mooie club mensen die supergoed zijn in wat ze doen. Ja. Maar ja, als er geen uren binnenkomen, is er ook niks te verwerken. Zijn er ook geen facturen te versturen. Zijn er ook geen facturen te ontvangen van leveranciers. En dan houdt het gewoon allemaal op. Hè? Ja. En blijft er dus niks over. Dus wat mij betreft is de administratie echt wel zijn de hersens van de onderneming. Maar de operatie is het hart van de onderneming. En je kunt niet zonder beide. Hè?
Je hebt ze alle twee nodig, maar vanuit het hart. Mensen gaan met mensen om.
Precies.
Dus het gaat eigenlijk vanuit het hart. En dan komt er een stukje business en die zit in het hoofd. Dat snap ik natuurlijk. Heb jij een voorbeeld hoe jij jouw mensen vrijlaat om beslissingen te nemen?
Ja. Ja, kijk, het blijft natuurlijk altijd lastig. Hè. Het is een utopie om te zeggen van ja, er is ongelimiteerde vrijheid waar we het net over hadden. Maar dat is de visie of de strategie de visie die erachter zit. Maar als we dan kijken hoe dat uitwerkt, dat is een vrij recent voorbeeld. Er gebeurt iets absoluut verschrikkelijks binnen niet binnen onze onderneming, maar wel bij een van onze uitzendkrachten, een van onze collega's. Het is namelijk een moeder. En die verliest haar jonge dochter in Letland. Zij was hier, ze was aan het werk en ze krijgt te horen dat haar dochter is overleden. Voordat ik het überhaupt wist, was er al een ticket voor haar geboekt, was er een weg terug voor haar geregeld en is zij ondersteund. En naast dat de ABU-MBBU-CEO iets zegt over eerste graad overledenen, maar is daar eigenlijk alles voor haar geregeld en is er van voldoende financiële ondersteuning voorzien om te zorgen dat ze dat daar eigenlijk allemaal kan regelen. En die mate van autonomie, dat iemand zegt van ja, ik weet dat dit belangrijk is voor de onderneming, ik weet dat dit iets is, daar hoef ik geen toestemming voor te vragen, ik kan dit gewoon regelen, want dit is sowieso iets wat bij ons past. Ja, dat vind ik fantastisch.
Ja, maar dus de mensen hebben de vrijheid, of voelen ook de vrijheid om dit te mogen doen.
Ja, zeker. Ja, ja.
En dat vind ik altijd wel heel belangrijk, hè? Het zijn toch altijd mensen. We gaan met mensen om en we zijn geen vinkjeslijst. Het gaat allemaal om het gevoel en hoe kunnen we iets goed geregeld krijgen voor elkaar.
Nee, en het is ook zo, mensen komen niet bij een bedrijf werken, mensen komen bij andere mensen werken. Bedrijven doen ook geen zaken met bedrijven, mensen doen zaken met mensen. En dat is wat dat doet. Ja, zeker.
En ik denk dat, ik zeg ook altijd, een uitzendbureau heeft twee klanten eigenlijk. En dat is de uitzendkracht en zijn werkelijke klant.
Absoluut.
Ja. Het is de kunst, als je die match goed hebt en je hebt altijd het gevoel goed zitten, dan heb je ook partners.
Ja, nee, absoluut. En een punt, ben ik het helemaal eens.
Als ik eventjes ga kijken naar het boek wat je aan het lezen bent. Never Split the Difference. Waarom vind je het zo interessant?
Dit boek wordt geschreven door een hoofdonderhandelaar vanuit de FBI. Hij werkt hier inmiddels niet meer, heeft zijn eigen onderneming. Inmiddels schrijft hij ook vandaan zijn boek. En die zegt eigenlijk dat het vele malen complexer is dan dat. Hè. En het is ook niet van ja, vraag en aanbod. Ik heb een pen, jij wil iets tekenen. Wat is die pen waard voor jou? Maar de veel complexere achtergrond erachter van ja, hoe zit het nu met de mens waar je mee spreekt? Ieder mens is onderhevig aan wat hij noemt denkfouten, cognitieve biassen. Ja, welke cognitieve biassen spelen bij iemand? En kun je daar op korte termijn voldoende snel achter komen om tot het inzicht te komen wat iemand drijft? En hoe je dan ook met zo iemand om moet gaan om te zorgen dat je uiteindelijk tot een overeenstemming komt waarin jij bereikt datgene wat jij wil. Maar goed, en iemand anders ook hetgeen bereikt wat hij of zij wil. Want korte termijn resultaten, daar heeft niemand wat aan. Hè. Je hebt er niks aan om nu heel slim een onderhandeling uit te spelen om iemand te beïnvloeden. En vervolgens ja, dat diegene met een slecht gevoel weggaat. Ervan uitgaande dat je alleen maar lange termijn relaties op wil bouwen met je opdrachtgevers, met je leveranciers. Die gedachtegang daarachter en zijn ervaring daaruit te lezen is machtig mooi om te zien hoeveel complexiteit en hoeveel inhoud daar eigenlijk achter zit.
Maar dan gaat het toch weer over de mensen achter het inkooptraject, verkooptraject.
Zeker, ja. Ja. En dan alleen al te lezen hè, hoe dat dan in hele complexe terroristische situaties is waarin hij heeft gezeten, maar hoe daar analogieën in te trekken zijn in het zakenleven waar dat eigenlijk precies hetzelfde is. Hè. Zo'n terrorist heeft over het algemeen een doel. Maar dat doel heb je hetzelfde als je een contractonderhandeling doet. Of als je of wat dan ook. Hè. En dat,
ja. De goed, manier waarop is misschien iets anders.
Nee, maar de manier van praten. Of de middelen die je daarvoor inzet. Maar in de basis is het wel hetzelfde. En het is heel grappig hoe hij die analogie inzet. En hoe hij zijn ervaring die heeft opgedaan. Dan op weet te schrijven. En de analogieën weet te trekken.
Ja. Ja, het is de kunst om te kunnen levelen. Hè. Dus hoe kun je met de andere persoon, hoe begrijp je de persoon, snap je de persoon en daardoor ontstaat interactie eigenlijk.
Ja, zeker. Nee, ook dat. Ook daar heeft hij het over, zeg maar. En hoe je op hetzelfde energieniveau komt met elkaar. Want als je ook daar mismatchen hebt, gaat dat ook niet goed komen. Ja. Zo benoemt hij volgens mij wel 10 of 12 hoofdstukken lang. Allemaal onderdelen die van belang zijn om überhaupt met elkaar tot elkaars inzichten te komen.
Ik vind wel. Hoe kom jij aan die interesse? Heb je die altijd leuk gevonden? Of hoe is dit ontstaan?
Ben je altijd een uitzending geweest? Of wat was je achtergrond dan?
Ik ben van origine fysiotherapeut.
Ja. Fysiotherapeut? Oké. Okay.
Ja. Wat dat betreft, nee, hele brede interesse. Altijd heel breed geïnteresseerd geweest. Hoor. Toevallig was ik op vakantie en zie je daar zoutvelden liggen. Daar reed ik langs en dacht ik, ja, ik snap het. Zeewater naar binnen, laten ze opdrogen. Ja, hoe krijg je dan eigenlijk het zout van de grond? Weet je wel? Ja, altijd breed geïnteresseerd geweest. En onderhandelen, ja, heel, heel relevant. En niet zozeer in hoe zorg je nou voor de beste inkoopdeal of beste verkoopdeal. Maar alles is onderhandelen. Hè? Constant. Thuis ook. Ik weet niet of dat bij jullie hetzelfde is, maar je moet wel eens wat onderhandelen thuis.
Moet ik nu een tactische antwoord geven? Nee, want ik kom er buiten dit.
Maar eigenlijk, hoe kom je dan tot die inzichten? Super interessant.
Ja, ik vind, ik ben het helemaal jou eens. Ik denk dat het gaat allemaal om communiceren. Maakt niet uit wat je doet, waar je zit, wat je doet. Ik denk dat dat wel een stuk aan het veranderen is. Vroeger was de baas zei, zo moet het. Hè. Er was geen communicatie, one way, hè, zenden. En tegenwoordig is zenden ontvangen en hoe gaan we samen iets doen.
Ja.
En dat is toch wel echt een stuk in de wereld die aan het veranderen is.
Ja, zeker. Maar de omvang van ondernemingen wordt ook groter. Hè? En daarbij is directief leiding geven, ja, dat is maar limitatief natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat je verder door wil groeien, dan is daar een basale mate van vertrouwen nodig en ook autonomie. Anders kom je gewoon niet verder.
Nee, maar dat zie je wel heel duidelijk terug in alles wat je zegt en alles wat je doet. Dat je eigenlijk ook met ondernemen heel veel menselijke factor terugziet. Altijd naar de mens kijkt. Ja. Als je als onderneming kijkt, dan is de mens belangrijk. Als persoon, dan is de mens belangrijk. Ook met de interactie is natuurlijk die mens weer belangrijk. Dus je herkent het door alles wat je doet.
Maar misschien ook wel de fysiotherapie achtergrond, hè? Zou maar kunnen.
Ja, uit de
fysiotherapie. Ik probeer een vergelijking te zoeken. Ik heb hem nog niet, hoor. Maar,
dat zet je ook wel de mens centraal. Dus je probeert hem ook weer beter te maken of meer in zijn kracht te zetten.
Ja, absoluut, hè. En ik weet niet of jullie ooit wel eens de commencement speech van Steve Jobs hebben gezien op Stanford. En dan zegt hij, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. En als je dan naar fysiotherapie kijkt, hè, daar zit heel veel begrip over een persoon in. Je begint met een vraaggesprek, met een anamnese en dan probeer je, waar heb je last van? En goed, wanneer heb je er last van? Hoe komt het? Is er iets gebeurd? En vervolgens ga je een onderzoek doen. Probeer je vast te stellen dat wat je hebt besproken of dat een beetje klopt. En uiteindelijk ga je met elkaar kijken naar een behandelplan. En eigenlijk is dat precies ondernemen. Je ziet iets gebeuren of iemand komt met een probleem. Daar probeer je op door te vragen, daar probeer je achter te komen. Vervolgens ga je een onderzoek vaststellen, ja, klopt dat nu eigenlijk wel wat ik heb bedacht? En probeer je daar een behandelplan op te maken. Van, ja, oké, hoe maken we dat dan weer beter? En weer door naar het volgende. Ja. Dus die analogie, die trek ik zeker wel.
Ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je nu zegt. Maar hoe ga je dit, want dit is niet altijd in cijfers of geld uit te drukken. Dat is een stuk visie. En hoe ga je met mensen om? En hoe doe jij dat intern dan? Want er moet ergens een businessplaat liggen natuurlijk.
Ja, zeker, uiteraard. Hè. Dus dit is niet iets wat los kan staan van financiële performance. Laten we het simpel houden, of groei of wat dan ook. Bij ons is sowieso in de basis groei geen doelstelling. Ik geloof erin dat, een beetje basale opmerking, maar omzet hoofdpijn is totdat je er wat aan kunt verdienen. Als je dat dan in ogenschouw neemt en je zegt van ja, dat is eigenlijk een basisvoorwaarde van ondernemen. Wat komt daar daarna? Ja, dan is dat absoluut direct de mens. Hè. Het is ook niet verantwoord om namelijk helemaal niet te kijken naar je cijfers. Hè. Dat is sterker nog zwaar onverantwoord om dat te doen, denk ik. Maar dat in heel nauw verband staat met wat je voor de mensen wil betekenen. En dan staat dat bij ons eigenlijk helemaal los of dat dan vaste medewerkers zijn of mensen die in het veld werken.
Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk meer de operatie is het indirecte financiële resultaat waar je gaat maken. Dus je moet uit je guts, uit je hart, hè, ga je dingen uitproberen, dingen in je organisatie zetten, dan kun je niet altijd een rekenformule aanhouden.
Nee.
En achteraf ga je wel kijken, wat heb ik eraan gehad?
Ja.
Ik heb dingen veranderd en dan ga je 3 maanden later kijken, wat is er gebeurd?
Ja, klopt. Al proberen wij wel een hoop financieel wel te maken, hoor. We hebben het net heel veel over de mens gehad, maar ik denk dat we ook wel een sterk cijfermatig georiënteerde organisatie zijn. Maar beide hoeven niet los te staan van elkaar. Ik denk dat het ook zo is dat je ongeacht de cijfers, als er iets is met iemand, dat je daar iets voor moet doen. En dat je ook niet altijd weet wat je daarvoor terugkrijgt.
Nee.
Maar het is absoluut gezond om ook gewoon een goede focus op je resultaten te hebben.
Ja. Nou, als we dan terugkijken, ik herken dat van een eerdere gesprek voor ons bord. Ook wel leuk om te benoemen is dat soort prototyping of trial and error. Je probeert iets, je komt ergens achter en je gaat het meteen veranderen. En wat is dan het resultaat? En soms is dat natuurlijk niet in geld uit te drukken, maar wel in beleving of geluk. Kantoor Rotterdam, bij de ingang, dat er een opmerking was geplaatst over hoe dat medewerker binnenkomt. Ja. Daar heeft hij iets meer over zeggen?
Het specifieke voorbeeld kan ik nu even niet aanhalen, maar als je het hebt over prototyping of lean of geef dat naampje. Er zijn heel veel verschillende methodes. Maar in de basis ben ik er fan van dat we zonder overleg, of wel in een team, maar niet helemaal van boven tot beneden met elkaar iets bedacht moeten hebben om iets te proberen. Ik vind dat we nieuwe experimenten binnen onze onderneming klein moeten proberen. Vervolgens moeten kijken, werkt dat? En ze dan doorschalen. En voordat we ze doorschalen, dat we dan eens met elkaar over hebben. En eigenlijk hoeft niemand om zo'n klein experiment te proberen iets te overleggen met iemand. Je moet dat altijd met je team overleggen en met je directe leidinggevendes over hebben. Het is niet handig als je zegt van joh, nou, die deur die was groen, ik vind hem eigenlijk mooier in het blauw, ik neem een pot verf mee. Dat is natuurlijk niet zo handig. Maar wel om experimenten zo klein als mogelijk te houden. En dan binnen de lijn van hetgeen wat we met elkaar proberen te doen. Hè. Iedere onderneming maakt plannen, iedere afdeling maakt plannen. Bij ons maakt ieder team een plan. En om daarbinnen zo kort als mogelijk te blijven kijken, oké, wat werkt nu? Probeer dat eens een keer uit. Laat ik eens een keer bij 10 nieuwe medewerkers proberen als ik ze, hoe zeg je dat, in plaats van een kopje koffie, een kopje thee aanbied om te kijken of ze dan beter presteren. Even overdreven, maar en op basis dan daarvan te kijken, nou, dit heeft gewerkt, laten we dat eens gaan schalen binnen onze onderneming.
Ja, dat is eigenlijk altijd dat je intern bij je onderneming ook altijd grenzen probeert te verleggen.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd dat je en niet de grens probeert op te rekken, maar wel de grens van de mens probeert te verleggen. Van nou, wat is het dan mogelijk en op welke manier kunnen we nu eigenlijk beter functioneren? En dat heeft weer te maken met ook met werkgeluk, maar ook met tevredenheid en ook met je toekomst voor de organisatie weer.
Een misverstand te voorkomen. Hè? Ik geloof niet dat je als onderneming of als leidinggevende het meeste uit je mensen moet halen. Daar geloof ik niet in. Ik geloof er wel in dat je iemand op zijn natuurlijk beste plek moet krijgen. En bedoel, een mens is geen handdoek. Hè. Hoe krijg ik het meeste eruit? Hoe wring je er het meeste uit? Dat werkt niet. Hè. Dat bestaat niet en dat is ook
maar
niet houdbaar.
Kracht zetten,
hoe krijg je iemand op zijn natuurlijk beste positie en hoe krijg je iemand op zijn natuurlijk beste performance? Je kan niet tegen Usain Bolt zeggen, ren is 100 meter. Oké, dan gaan we nu eens 42 kilometer doen. Gaan we eens kijken hoe snel we een marathon kunnen lopen. Dat gaat niet. Je kunt niet iemand op een stresstest zetten en daarna daarvan zeggen, daar gaan we het meeste uithalen. Dat is niet houdbaar.
Nee, ik geloof er ook niet in. Ieder persoon heeft een bepaalde, hoe moet ik dat zeggen, is ergens het beste in. Probeer iemand wat hij goed kan, probeer hem daar in zijn kracht te zetten.
Ja.
En iets waar je niet goed kunt. Hè. Ik heb een hoop dingen ook een hekel aan, dus daar ben ik niet goed in. Dan moet ik ook een ander laten doen en niet zelf doen. En zo proberen we met z'n allen het beste eruit te krijgen.
Hè. If you judge a fish by its ability to climb, it will believe its whole life that it's stupid. Albert Einstein.
Nou, jij hebt veel boeken gelezen. Ik hoor het al.
Dus als je het nog terug wil luisteren, dan hebben we daar de gelegenheid.
Je moet een vis niet laten klimmen.
Nee, dat werkt niet. Ja.
En die grenzen die je als onderneming dan probeert te verleggen naar die veranderende markt. Wat vind je van de markt op dit moment? Kijk, jullie zijn als People 21 ook met een bepaalde strategie, dat je een aantal labels hebt aangesloten. Is dat de strategie om anders te reageren dan de ander?
Daarvoor moet je iets weten wat de ander doet. En daar proberen we ons niet echt op te focussen. Dus of je iets anders wil doen dan de ander, ja goed, dan moet je de ander wel goed kennen. Maar dat daar ligt niet onze focus. We zitten ook niet in heel veel clubjes, zeg maar. We zijn eigenlijk denk ik een redelijk eigenzinnige onderneming. We proberen het allemaal wel zelf te doen. Maar uiteraard in de veranderende markt probeer je daar natuurlijk zo goed als mogelijk op te anticiperen en daar je mening over te vormen. Als je kijkt naar de huidige markt, je eerste vraag, dan denk ik dat we nog steeds in een hele goede markt zitten met elkaar. Er is een zwaar tekort aan arbeidskrachten. Dat zou ook zo blijven naar de toekomst toe. In ieder geval voor zover als we dat vandaag de dag kunnen zien. En dan is de vraag, oké, hoe anticipeer je daarop? In welke markten wil je zitten? In welke regio wil je zitten? Wat voor dienst wil je daarop leveren? Denk ik dat we vandaag de dag nog steeds op een hele goede markt zitten. Ja, hij verandert, dus daar moet je op anticiperen. Daar moet je tijdig bij zijn. Het is niet zo dat je achterover kan leunen. Maar ik denk nog steeds dat we gewoon op een hele goede markt kunnen leunen. Waarbij producerend Nederland natuurlijk wat uitdagingen kent in het kader van gasprijzen. En ook in het kader van stijgende kosten rondom arbeid. Ja. Maar dat we daar, als we daar strategisch op inspelen, dat we daar nog steeds hele goede diensten aan kunnen leveren. En dat het alleen maar is van, joh, ik heb mensen, jij hebt ze nodig, hier zijn ze. Ja, die tijd is wel gedaan. Maar in partnerschap met je opdrachtgevers daarover nadenken. Wat voor mensen hebben ze nodig? Hoe kun je die mensen opleiden? Want je ziet toch wel dat in het kader van wat automatisering, dat er meer operators nodig zijn. Ja, die operators, het zijn geen mensen die je kan zeggen van, joh, totale nieuwe technologie, dat zou je vast wel kennen. Kom maar, kom werken. Nee, dat werkt niet. Maar nou goed, hoe anticipeer je daarop en hoe groei je daarmee met je opdrachtgevers? En ik denk ook niet dat daar één oplossing voor is. Want ieder uitzendbureau heeft andere opdrachtgevers, dus zal er ook op een andere manier moeten acteren. En afhankelijk van de organisatie die er al staat, moet je dat op een andere manier acteren. Dus ik denk niet dat daar één oplossing voor is. Maar we zullen wel slimmer met elkaar moeten zijn en met onze opdrachtgevers mee moeten denken.
Ja. De politiek heeft het uitzenden een stuk duurder gemaakt. Ja. CEO-onderhandelingen die lopen onrechtvaardig, vind ik eigenlijk soms eigenlijk. Ik vind dat ze er de verkeerde manier naar kijken. En dan bedoel ik eigenlijk meer een stukje huisvesting en hoe je daarmee om moet gaan. En hoe zet je op salarisstrook en hoe ga je met je medewerker om. Wat vind jij daarvan?
Als je nog één niveau verder uitzoomt en je kijkt naar Europa, dan is het op zichzelf dan niet zo'n hele slechte ontwikkeling. Als je ziet dat wat Duitsland doet met zijn minimumloon, als je ziet wat daar aan fiscale voordelen zijn, als je dat ook in andere Europese landen ziet, wat er met het minimumloon gebeurt en de fiscale voordelen die er zijn voor arbeidsmigranten, moeten wij als Nederland ook wel onze concurrentiële positie behouden. Dus het laag houden van het minimumloon zou er ook ooit voor zorgen dat wij onze concurrentiële positie verliezen. Dus wat dat betreft is het op dat niveau geen slechte ontwikkeling. Je moet dat natuurlijk wel altijd op landniveau blijven bekijken. En dan ook in het kader van, ja, hoe behouden wij wel ons ondernemersklimaat voor onze opdrachtgevers? Dus daar zit wel wrijving. Maar dat schuurt dus een beetje tegen elkaar aan. Als je dan vervolgens ook kijkt van, ja, hoe zie je dat dan op het niveau in Nederland? Ja goed, dan heb je te maken met iets wat wij als Nederland hebben geregeld in het kader van de ET-regeling. Wat een bijzonder goede regeling is in het kader van onze concurrentiële positie ten opzichte van de rest van Europa. Als je het hebt over huisvesting, ja, dat er natuurlijk misstanden in Nederland zijn, in deze wereld zijn, dat is overduidelijk. En dat daar iets aan gedaan moet worden, dat is ook overduidelijk.
Ja, en ik heb het dan niet eens zozeer over misstanden, maar ik heb het meer over hoe de politiek vindt dat het de benoeming van huisvesting, de uitzendkracht moet eigenlijk zelf regelen. Dat zeggen ze eigenlijk nu, hè, de medewerker. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat we ook een zorgplicht hebben om te zorgen dat die medewerker juist op de juiste goede manier woont ergens en ook kan verblijven.
Hey, dat ben ik met je eens, maar dat is super genuanceerd. Dat is super genuanceerd in de zin van dat de gedachte vanuit Den Haag bed en baas te scheiden, natuurlijk geen kwalijk is. Als je ook ziet wat voor misstanden de plaats hebben gevonden van immorele ondernemers. Dat is wat ik bedoelde met misstanden. Niet alleen een slecht bed of een slecht huis. Maar ook de misstanden in het kader van misbruik van de machtspositie die er eigenlijk ontstaat op het moment dat je beide rollen in de hand neemt. Ja, die snap ik wel.
Die snap ik ook, 100%.
Ben ik er blij mee? Nee, laat dat duidelijk zijn. Hè. Is dat iets wat onze onderneming raakt? Maar als je uitzoomt en denkt van ja, er zijn toch al zulke verschrikkelijke dingen gebeurd dat je denkt van ja, dat is niet oké. Maar daarbij komt ook wel eens dat je denkt van ja, het moet ook wel een gebalanceerde situatie blijven. En daar ben ik het met je eens. Dus een gebalanceerde situatie in de zin van de misstanden moeten keihard aangepakt worden. Maar als je een... Als je het hebt over de concurrentiële positie van Nederland en je hebt het over mensen die uit Oost-Europa moeten komen, die dan zich op de woningmarkt moeten begeven. Heb het eens over een gemiddeld Nederlands gezin die het gewoon goed voor elkaar heeft, waarbij de zoon of dochter tussen de 20 en 25 jaar is en een woning gaat zoeken in huur of in koop. Succes. Laat staan als je dan hetzelfde moet doen vanuit Roemenië, Polen, Letland, Moldavië, waar dan vandaan ook. En je moet vanaf daar al een huis gaan zoeken, omdat je mogelijk een baan vindt in Nederland. Dan zijn twee dingen onzeker. Ja, vergeet het. Gaat niet meer gebeuren.
Nee.
Dus dan verlies je gewoon je totale concurrentiële positie. Hè? Dus dat kan niet. Nee. Dus ik ben het wel eens met de gedachte die erachter zit, maar de uitwerking ervan die is onwerkbaar.
Nee. Wat ik vind eigenlijk, het moet wel inzichtelijk blijven. Anders ga je daar, rare praktijken juist niet op het uitzenden, maar op het huisvesten.
Nee, en dat is wel waar je ziet natuurlijk dat we in een extreem complexe markt zitten. En dat Politiek Nederland zich probeert te buigen over hoe we daarmee om moeten gaan. Maar dat ongelooflijk genuanceerd is en dus ook heel veel inzichten nodig hebt om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Een van de uitspraken die ik wel eens doe bij ons intern. Dus inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht. En nou wil ik daar...
Die ga ik onthouden. Dat vind ik wel een goeie. Daar
wil ik Politiek Nederland nu niet van beschuldigen. Maar soms zijn het wel eens uitspraken zonder uitzicht. Ja. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat je niet zo snel in kan lezen in het dossier huisvesting en uitzenden arbeidsmigranten. Dat is ongelooflijk complex. En dat zul je ook goed moeten kennen om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. En dan zie je wel eens dat er... door de misstanden die er zijn, dat men gewoon zegt, ja, daar zijn we gewoon helemaal klaar mee en daar doen we nu gewoon wat aan. Ja, en daar mag wel meer nuance in komen. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over de huisvesting van arbeidsmigranten, ja, daar mag wel echt wat meer nuance in zitten.
Ja, ik denk dat het altijd een lastig vraagstuk blijft. Ik denk dat Den Haag ook altijd wel voor heel veel ondernemers een lastig vraagstuk zal worden, omdat dat niet altijd duidelijk is welke koers opgaan, wanneer er weer kabinet zijn gevallen, dat het in één keer weer omdraait. Ja. En wij zijn afhankelijk van de grillen die daar in Den Haag gebeuren. Maar als je dan kijkt naar krapte, die gaan ze in Den Haag ook niet oplossen, huisvesting in deze dan ook niet altijd. Zijn er dan nog andere dingen die je denkt van nou, daar heb ik Den Haag niet voor nodig, dat gaan we als ondernemer of onderneming wel oplossen in deze branche?
Ja, kijk, als ondernemer in de hele branche natuurlijk niet. Hè. Laten we duidelijk zijn, ik denk dat we geen kleine organisatie zijn, maar we hebben absoluut niet voldoende massa om in de hele branche iets teweeg te brengen. Laten we daar ook voldoende realistisch in zijn. Wat we sowieso doen is dat wij gewoon heel erg op onszelf letten en doen wij zelf wat we moreel achten. En dan heb je geen SNF, SNA, SNSU of een weet ik wat voor nodig. Dat is iets wat in jezelf moet zitten, hè, en hoe je zelf met mensen om wil gaan. Dus tot dat niveau, denk ik. Ja.
Ja, ik denk dat je... als je dit terugluistert, dat kenmerkend is in het heel gesprek. Je plaatst de mensen altijd centraal. Je wil ieder in zijn kracht zetten, ieder in zijn waarde. En op die manier goed ondernemen, goed leven. Ja, alles wat daarbij hoort, denk ik.
Ik heb eigenlijk wel een vraag. Hè. Je komt uit de fysiotherapie, zeg je, en dan zit je in het uitzend. Fysiotherapie, die gaat zoals om 5 uur de deur dicht.
Ja.
Volgens mij mijn uitzending, ga 24-7 en er zal iets en er gebeurt iets. En maakt het ook leuk, maar dat is wel een hele verandering.
Hey, met uitzenden sta je altijd aan. Er gebeurt altijd wat. Hè. Ik geloof
ondernemen is dat toch hetzelfde, Herbert? Zeg, een ondernemer gaat ook niet om 5 uur naar huis en die stopt met ondernemen.
Nee, dat is waar, maar fysiotherapie, om 5 uur zijn de afspraken geweest en dan doe je nog een uurtje iets en ben je klaar. En dit is 24-7.
Als je laatste cliënt hebt gehad, kun je de deur dicht doen, doe je administratie nog en dan mag je naar huis. Nee, dat klopt. Kijk, ik geloof dat het voor ieder ondernemer zo is hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk ook wel dat bij uitzenden, Doordat je en opdrachtgevers hebt die hele die in onze optiek, of in onze portefeuille in ieder geval hele volatiele opdrachten kennen. Dus waar altijd kort geschakeld moet worden. Maar aan de andere kant ook veel mensen aan het werk hebt die allemaal ook een keer wat hebben. Hè? Ja. Dat het een onderneming is die altijd in beweging blijft. Hè? En dat meer is, denk ik, meer kan zijn dan een aantal andere branches waar je in als ondernemer misschien toch net iets. Ja, minder aan hoeft te staan altijd. Ja. En als ondernemer sta je altijd aan. Hè, dat je in de zin van dat je denkt aan je bedrijf en dat je ermee bezig bent en dat je dat probeert verder te krijgen. Check. Maar dat er hier ook echt gewoon acties nodig zijn om te doen na 5 uur. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, absoluut. En dat is ook precies wat het leuk maakt. Hè. Ja. Als je daar een mooi team om je heen hebt. Dat kan voor een overload zorgen. Maar als je daar een mooi team om je heen hebt met mensen die geloven wat jij gelooft. Niet mensen die komen om te werken, maar die ook hetzelfde geloof hebben en die daaraan mee willen bouwen, ja dan wordt dat gewoon superleuk.
Ja, maar ik denk dat jij mensen ook meeneemt, zoals ik jou zie, in jullie visie en de manier van werken, de manier van doen en ook een bepaalde strategie erachter hebben.
Ja.
En ik denk dat je ook mensen bij jullie starten en jij neemt ze aan, dus op jouw beeld stappen ze in en dat het dan bewezen moet worden van hoe werkt het echt in ons bedrijf.
Ja.
En ik denk dat jullie kracht, denk ik ook, als ik dat zo voel, is van meer enthousiasmeren, kijken naar de mens, zorgen dat we net daar het verschil in maken.
Ja, en dat gaat niet altijd goed, hoor. Ja,
maar dat is overal, hè? Ja.
Dat is ook goed. Natuurlijk nooit altijd goed. Het is altijd een kwestie van vallen en opstaan en leren. Ja. Als je naar jezelf kijkt, heb jij nog doelen? Heb je nog iets wat je wil leren?
We hebben het net aan het begin gezegd, hè? Ik ben pas 35 en ik denk dat
vind ik wel weer een opmerking die 2 keer terug.
Dan zit je met 2 van die 50-plussers aan tafel hier, zullen we het zo maar zeggen. Ik zal het zelf zeggen.
Nee. Ik had niks gezegd. Kijk, we hadden net over wie is inspirerend voor je, hè? Wat is een inspiratiebron? Ja, dat gaat alleen maar. Mensen kunnen alleen maar een inspiratiebron voor je zijn bij de gratie dat je wil leren. Ik bedoel, anders is niemand ook een inspiratie voor je. En wat ik net zei, ik heb persoonlijk al een hele brede interesse. En daardoor, ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Hè? Je leert vandaag ook weer de eerste keer een podcast. Maar het kader van leiding geven aan leidinggevenden bijvoorbeeld. Hè, dat is iets wat ik persoonlijk extreem complex vind. Ik denk dat leiding geven, als je dat echt goed wil doen, dat al in een bepaalde mate een complex iets is. Maar wat nou als je gaat leiding geven aan leidinggevenden, of zelfs gaat leiding geven aan leidinggevenden van leidinggevenden? Ja, hoe bewerkstellig je dan iets? Hè? Werk je met een team? Dan zeg je, dat is wat je net zei, de baas bepaalt en die zegt gewoon deel directief wat we gaan doen. Ja. Maar dat kun je niet doen als leidinggevende van een leidinggevende. Dat kun je helemaal niet meer doen als leidinggevende van een leidinggevende van leidinggevende. Ja, dat gaat niet.
Hoe doe je dit dan?
Ja, daar is niet één oplossing voor. Hè? Als je het dan hebt over het boek, dat bepaalt alleen over, wat drijft een leidinggevende waar je op dat moment mee zit? Hoe gaat het in zijn team? Tegen welke issues loopt hij aan? En is het dan, ik neem hem bij de hand en ik laat het hem zien? Of is het juist van, ik probeer hem te triggeren om tot de inzichten te komen die hij nodig heeft om dat te doen? En je weet eigenlijk vooraf niet waar je juist aan doet. En ja, daar hoort dus ook een stukje geloof bij. Maar ja, je kunt bepaalde programma's, kun je niet voorspellen, hè, hoe die uitpakken. En dat zal, als je een stukje code schrijft, net hetzelfde zijn als je op enter drukt. Dus soms maar eens kijken of het werkt of niet. Daarmee wil ik zeggen, dit kun je ook niet altijd voorspellen. Want misschien is dezelfde route die je kiest, kan die op de ene dag wel werken bij die leidinggevende en de andere dag niet. Dus het heeft ook nog eens te maken, hoe zit ik in de wedstrijd? Hoe zit hij die dag in de wedstrijd? En neemt hij dan het juiste mee van hetgeen wat ik probeerde tegen hem te zeggen? Ja. Om mee te nemen naar de andere. Dus daar zit zoveel complexiteit in. Dat stel je voor dat ik voor feit zou weten dat hoe hij zijn probleem op moet lossen. Krijg ik het dan juist overgebracht naar hem? En krijgt hij het dan vervolgens weer juist overgebracht naar zijn naar de werknemer waar iets mee speelt?
Iets minder overgenomen.
Ja, nee, absoluut. Hè.
Dus zo gaat dat stap iedere keer.
Nee, dus stel je voor dat ik tegen een probleem ooit ben aangelopen, jaren geleden. En ik heb dat op een bepaalde manier opgelost. En ik weet dat werkt. En ik zie dat. En diegene die komt bij mij met dat probleem. En ik denk, ik ga dat eens met hem delen. Ja. Daarmee is dat probleem niet per se opgelost. Hè. Ik bedoel, ik heb met dat probleem heb ik meegemaakt. Daar ken ik alle details van. Ik probeer dat over te brengen. Maar ik heb dat opgelost door dat te ervaren. En hij gaat het nu oplossen doordat het voor mij hoort. Ja. Maar goed. Daarmee de complexiteit van leidinggeven aan leidinggevende, dat is.
Ja, ik benader het anders. Ik vind eigenlijk de leidinggevende mensen aan geven mij het advies hoe zou je iets oplossen. Want ik heb ook niet overal het antwoord.
Nee.
Ik heb een boerderijachtergrond en ik zit nou in de software. Dat is wel, slaat helemaal nergens op als ik hier zit. Maar wat ik altijd belangrijk vind, de mensen die bij ons werken, die hebben een expertise. Kunnen iets heel goed.
Ja.
En als er iets niet werkt of zo, dan gaan we om tafel zitten. Waarom werkt die? Wat gebeurt er? En door het GBV te gebruiken, kom je eigenlijk altijd wel weer uit. Iets moet logisch zijn.
Ja.
Als het niet logisch is, werkt het in de praktijk 99% zeker niet.
Klopt.
En het leidinggeven probeer ik dan ook altijd te zien van sturing geven aan. En niet leiding geven van zo moet je het oplossen altijd.
Nee.
Werkt niet altijd.
Nee, en daarom zei ik ook. Kijk, maar dat, op het moment dat je leiding geeft aan iemand direct, dan is dat nog wat het is, wat al heel complex is. Maar doe je dat dan ook nog eens een keer aan een leidinggevende? En iemand komt wel met een probleem aan. Ja goed, ga je diegene dan prikkelen of ga je het hem vertellen? Of iemand die komt niet eens met een probleem aan, maar jij ziet een probleem in zijn organisatie. Ja, dan moet je hem alleen al tot het inzicht brengen. Ja. Dat er überhaupt een probleem is. En hoe help je hem er dan doorheen? Ja, lang verhaal kort, dus ik kan nog 100 voorbeelden geven. Maar het leidinggeven aan leidinggevende houdt me heel veel bezig en vind ik extreem. Daar wil ik me graag verder in ontwikkelen.
Ja, dat snap ik. Ik denk dat elke ondernemer graag wil kijken hoe dat hij in zijn organisatie zijn kennis en visie kan delen en over kan brengen en iedereen daarin de volgende stappen laten maken.
Ja. Ja.
Ik denk dat we daar nog wel 2 of 3 podcasts vol mee kunnen praten.
Gaan we doen.
Dus dat gaan wij gaan we doen.
Ja, gaan we.
Maar niet op dit moment.
Nee.
Dank. Zijn er dingen die we vergeten zijn of waar je op terug wil komen op dit moment?
Nee, ik vind het leuk om mijn eerste podcast hier in ieder geval te hebben gedaan. En leuk om met jullie over te spreken. Ik zou zo nog een uur vol kunnen praten, maar leuk om te doen.
Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi te zien. Ik kan eigenlijk wel zeggen, je hebt de moderne visie van hoe moet je een uitzendbureau een bedrijf leiden. Want uitzendbureau is ook een bedrijf. Hè? En ik, wat ik eigenlijk wel mooi vind te zien, jij kijkt op een hele andere visie als vroeger ik op die stoel zou zitten, laat zo zeggen. En dat vind ik wel mooi om te zien.
Toevallig, af en toe werk je met wat adviseurs of consultants. En vaak ook oprecht hele goede adviezen. Maar wat je wel vaak te horen krijgt, is dat zeker consultants die ooit een origine hebben gehad in productieomgevingen, die kijken totaal anders naar het runnen van een onderneming of een afdeling. Of autonomie is dan maar spannend. Hè? Want zeker in de productieomgeving is het heel directief. Je doet eerst op dit knopje, daarna druk je op dit knopje, pak je dat eraf, leg je dat erbij. Dan is autonomie en is maar spannend, hè? En is maar eng. En dat ik vind dat persoonlijk wel leuk. Ik probeer daar wel mijn eigen weg, mijn eigen koers in te varen. Ja,
ja dat zie je. En het onderscheid je ook als uitzendondernemer. Ik mag jou, Bart, hartelijk danken voor je tijd. Ik heb hier nog een stapeltje boeken. Kies maar dadelijk eentje uit welke je weer als inspiratie kan gebruiken bij je volgende avonturen. Namens Egbert en mijzelf, Drean, vanuit de kantine van Pamflex mag ik u danken en dank voor het luisteren. Ik zeg op naar de volgende.